Onze hulp en enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 115, daarvan het negende vers. In het stille graf zingt niemands Heeren lof, het zieloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven. Wij noemden nu Psalm 115, vers 9. Wij lezen, gemeente, uit Gods heilig en onfeilbaar woord, uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 13. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij eenmaal der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar gehoorzaam te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams, maar stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf een goden, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Tot zover. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, zoeken wij nu Gods heilig aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Goedertieren en genade God in de hemel, u geeft het dat op de tweede keer op deze rustdag de eredienst mag worden gehouden. Uw trouw is groot. Laten wij onze verantwoordelijkheid mogen beseffen dat het niet vrijblijvend is om onder de bediening van uw woord te verkeren, maar laat het mogen drukken op het hart van oud en jong, dat het woord wat tot ons wordt gesproken een woord is niet van een mens, maar dat het is het woord des Heren. Want het behaagt u toch door woord en geest te spreken tot hart van zondaren, om ze levend te maken, om wonderen te verheerlijken. En wat is het dan groot om onder het getuigenis van Jezus Christus zelf te mogen verkeren, waar hij in zijn almacht en majesteit spreekt: alle dingen zijn mogelijk voor degenen die gelooft. Heren, dan smeken we van u: wil met uw Heilige Geest krachtdadig werken in onze zondaarsharten, om tot dat ware, oprechte geloof te brengen, opdat het tot die doorbraak mag komen, zonder aarzeling, zonder belemmering, maar vluchtend tot u de Heere, om in onderwerping ons aan u te geven, in de overgave en verwachting, niets onmogelijk voor u. Heere, dan komen we niet beschaamd uit. Dan mogen we toch ervaren dat u een God van wonderen bent en dat er bij u uitkomsten zijn in alle grote nood, zelfs bij het naderen van de dood. En zo bidden we u, Heere, wil in de naam van Jezus Christus de kracht van uw genade doen ervaren, opdat de banden van de boze verbroken mogen worden, opdat nog zondaren in de ruimte gesteld zouden worden die er in Christus Jezus is. Ach, wij hebben van onszelf alles tegen, van nature onderworpen moedwillig aan de heerschappij van de duivel. De wet van u moet ons aanklagen. Wij zijn vloekwaardige zondaren geworden. En Heere, dan kunnen we uit onszelf daartegen niets inbrengen. Dan moeten we het gaan toestemmen en het gaan beamen. Doe ons dan als een doemwaardig zondaar in onszelf de toevlucht nemen tot u, de Heere. Wilt u zelf dat maar krachtig werken en zo uw woord nog gebruiken tot kennis der zaligheid in Christus Jezus. Dan is het nog een voorrecht, ja een wonder, dat de bediening van uw woord nog voortgang mag hebben. Het had ook anders kunnen zijn. We beleven moeilijke tijden. De coronacrisis raakt een ieder, hoe dan ook. En het heeft ons allen zoveel te zeggen. Maar ach Heere, wat is er weinig opmerken. Wilt gij toch de roepstem komen te heiligen, opdat velen zich bekeren, tot u zich zouden wenden, om u aan te roepen uit de nood, om van u te verwachten dat gij zoudt willen komen met de komst van uw heerlijk koninkrijk. Toen de Hebreërs in Egypte verkeerden, kwamen de plagen. Dat was voor Egypte, voor het ongeloof, een oordeel. En voor de Hebreërs waren het tekenen. Tekenen van uw werk, dat u bezig bent om uw volk uit te leiden. En Heere wil ons de genade schenken om zo ook de tekenen der tijden te verstaan. Het zijn signalen dat u bezig bent uw volk en kinderen uit te leiden uit de zonde, uit de heerschappij van de duivel, uit de duisternis, de moeite en de pijn en de ellende, om ze heen te leiden naar de heerlijkheid van uw koninkrijk. En geef ons daar maar zicht op, Heere. Dan mag het goed gaan. Dan is het nog genadetijd. De tijd waarin uw welbehagen gelukkiglijk mag voortgaan. En zoudt u zo dan ook uw woord en de prediking van het evangelie van vrije genade tot rijke zegen willen stellen. We bidden u voor hen die ernstig ziek zijn. Wij vragen uw zegen voor allen die hun taak hebben in de verpleging, artsen, verpleegkundigen. Schenk ze wat nodig is, Heere. We danken u dat er velen zijn die zich daarvoor geven. Wij bidden ook voor de overheid die beslissingen moet nemen. Schenk ze wijsheid, dat ze het daarin ook van u zouden mogen verwachten. Wil een wederkeer geven in ons land en volk, ja wereldwijd, om tot u te roepen, om van u alleen heil te verwachten. niet van een vaccin of andere mogelijkheden, al zou u de middelen willen zegenen. Maar geef, Heer, dat er een hopend volk mag zijn, dat op u mag zien en dat van u uw zegenende handen onverdiend nog heil verwacht voor ziel en lichaam beide. Dan bidden we ook om het werk van uw Heilige Geest, wil uw kerk bezoeken, werk bezielend, wil een doorbraak geven ook bij degenen die u mogen vrezen, want ach, moeten we te midden van alles ook niet belijden dat de kerk niet op haar plaats is. O, schenk bekering, oprecht geloof, een aanhankelijk leven aan de troon van uw genade. Wil uw gunstgenoten bemoedigen en ze schenken een uitzien om daarvan ook te mogen getuigen. Wees hen nabij die in bekommernis voortgaan, heen en weer geslingerd worden, zo door een duivelse macht worden bezeten. Heere, betoon uw kracht, wil vernieuwend werken bij aanvang en bij voortgang. Laat toch in de nood der tijden uw werk mogen voortgaan in het behoud van zondaren. Wees dan met het werk van de zending en de evangelisatie. Laten daar rijke vruchten uit mogen voortkomen door uw genade. Ontferm u over allen die gij roept om uw woord te verkondigen. We bidden voor hen die in de opleiding tot dienaren des woords werkzaam zijn, ook aan onze theologische universiteit. Schenk daar de geest der wijsheid en der genade. We bidden u voor het werk van de generale synode. Wil ook daar uw zegen aan verbinden, Heere, dat het nog ten goede zou mogen zijn voor ons kerkelijk leven. Leid allen die daarin hun taak hebben door uw Heilige Geest. Wil de gemeente gedachtig zijn. Wees bijzonder met eenzamen. Ouderen voor wie deze tijd zo moeilijk is, wilt u een God van nabij zijn, een toevlucht te allen tijden. Ondersteun ook de jongeren. Het is ook voor de jeugd een moeilijke tijd. Geef, Heere, dat ze in u mogen zoeken wat ze nodig hebben, ook voor de vorming. En wilt u dan uw zegen verbinden ook aan het reformatorisch onderwijs? Dat staat ook in de branding van de geest der tijd. Wat wordt de identiteit bestreden? Geef standvastigheid, moed en kracht om staande te blijven in uw waarheid. Heere, we bidden u voor onze kerkenraad. Wil de broeders gedenken en ze leiden door uw geest. Mag het werk voor de pastorie goede voortgang hebben. Wij bidden ook om uw zegen voor de vacature van predikant. Wilt u maar geven dat er weer een eigen herder en leraar mag komen naar uw raad. Laat daar ook veel gebed voor mogen zijn in het midden van de gemeente. Doe ons maar beseffen, we zijn in alles zo aangewezen op u, de Heere. We dragen aan u op de vele vluchtelingen, de miljoenen christenen die vervolgd worden. Heere, geef ze kracht en dat ze mogen verstaan. Wat een verwaardiging om te moeten lijden om het evangelie van Christus. Heere, geef uw nabijheid om die smaadheid om Jezus wil blijmoedig te mogen dragen. Wil het volk Israël gedachtig zijn, de beminden om der vaderen wil. Werkkrachtig ook uit de wet en de profeten, om hem te kennen, de Messias, in wie wet en profeten hun vervulling mogen vinden. Leid ze naar die zaligmakende kennis en wil zo uw gunst betonen onder dat volk. Ook hun bescherming geven, Heer, In de tijden die zo benauwd en vol spanning zijn, daar is ook sprake van een toenemend antisemitisme in de wereld. De Jodenhaat neemt toe, ook een teken van de eindtijd. Wilt gij in dat alles krachtig werken en het getuigenis van Jezus Christus heerlijk maken, opdat uit Jodendom en Heidendom velen worden getrokken tot Hem, tot die zalige gemeenschap met Christus Jezus. En Heer, die genade hebben ook wij allen van noden. Wil ons dan gedenken, hier in de kerk, maar ook bij allen thuis die met ons verbonden zijn. Werk in ieders hart met uw Heilige Geest. Bijzonder als we ook vanavond de heilige grond betreden van het lijden van de Heere Jezus. Hoe diep moest dat gaan? Wat heeft Hij doorgemaakt? Het is niet bij benadering te vatten. O, dat wij dan de schoenen van ons dagelijks leven, de schoenen van het stof der wereld, mogen uitdoen om ons te richten op die leidende borg en zaligmaker. Wil door uw geest beslag leggen, Heere, op ons hart en verstand, opdat dat lijden van Christus mag aanspreken, ja, dat de gezegende vrucht van die kruisverdiensten ons deel mag worden, en voor uw gunstgenoten, dat ze tot die troost gebracht mogen worden, om in de gekruisigde de geborgenheid te vinden in leven en in sterven. Wil dan alzo arbeiden aan het behoud van onze onsterfelijke zielen, opdat het mag uitlopen op de eer van uw grote naam. Want dat levend gemaakte volk wilt gij toch vervullen met uw grootheid en majesteit, met verwondering over uw zaligend werk, en vervul het dan, Heer, om in dit leven uw lof te mogen verkondigen, om u in Christus Jezus als de bron van het eeuwige leven te mogen kennen. Want die zaligheid, die blijft in het leven, maar ook in het sterven. Wil ons zo onderwijzen, scheld de duivel uit ons midden. Wil ons in Christus genadig aanzien, verzoening doende over al onze zonden. En leid ons in het spreken en in het luisteren door uw Heilige Geest. Niet om enige verdiensten van ons, maar we smeken het van u, om de waardigheid van het volbrachte werk van uw lieve Zoon, uit genade alleen. Amen. Gemeente, vanavond is aan de beurt het onderwijs uit de Heidelbergse Catechismus en daarvan zondag 16. Wij willen dat nu samen lezen. Zondag 16 uit de Heidelbergse Catechismus. Daar wordt gevraagd: waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is Hij begraven geworden? Om daarmede te betuigen dat Hij waarachtiglijk gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerand en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste, dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover. Zingen wij van dat lijden voor de prediking uit Psalm 22, daarvan het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Psalm 22, daarvan vers 1. zingen wij na de prediking uit Psalm 30, daarvan het eerste vers. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. Psalm 30, daarvan het eerste vers. Geliefde gemeente, het onderwijs uit de Heidelbergse catechismus bepaalt ons bij Christus in zijn borg lijden. Dat is het thema voor de prediking. Christus in zijn borg lijden. Wij letten ten eerste op de eis voor dat lijden. Ten tweede het nut van dat lijden. En ten derde de troost door dat lijden. Het borg lijden van Christus. De eis, het nut en de troost van dat lijden. Waarom moest Christus zich tot in de dood vernederen? Dat gaat heel diep. Het moest voor Jezus Christus worden een vernedering tot in de dood. Heel zijn komst, heel zijn werk en leven staat in het teken van de vernedering. Wat werd het een zwaar lijden voor Jezus Christus. Hij ging door het leven als de man van smarten. Dat wil zeggen de man die gekenmerkt werd door smart. Je kunt het soms zien aan iemand die gebukt gaat onder leed. Hij heeft verdriet. Wel, zo was het ook aan de Heere Jezus te merken, de man van smarten. Hij leed zijn leven lang. En dat was voor hem als de Zoon van God een diepe vernedering, een zware lijdensweg. En dat ging steeds verder, steeds dieper. Hij werd bespot, veracht. Door zijn discipelen verlaten. Hij werd veroordeeld door de geestelijke leiders van het volk Israël. En het ging steeds dieper, tot in de dood toe. Was dat nu nodig? Waarom moest het zo diep gaan? De vernedering van Christus tot in de dood. En dan nog wel de kruisdood, dat hij tot een vloek is geworden. Weten we het, gemeente? Kunnen we daar een antwoord op geven? Waarom moest Christus tot in de dood zich vernederen? Ja, dat moest. Het is noodzakelijk. En dat moeten, dat heeft geen oorzaak van buitenaf, alsof een of andere macht hem daartoe zou dwingen of pressen. Nee, het moeten is een heilig moeten. Dat is het moeten van de raad van God. Dat is het heilig moeten van het verlossingsplan van de drie enige God, waarin God de Vader vraagt, wie zal borg zijn voor mijn uitverkorenen? En daarop heeft de Zoon in de vrederaad gesproken, zie ik kom om uw wil te doen, o God. De Zoon heeft zich gewillig onderworpen aan dat heilig moeten van de raad van Gods heilsplan. En daarin ligt, gemeente, het welbehagen van God aangegeven. Het moest. God heeft welbehagen in de dood van Jezus Christus, omdat God een welbehagen heeft in het eeuwig behoud van zijn verkorenen. En dat is het moeten van die diepe vernedering van Christus tot in de dood. Want wilde die verlossing er komen, dan moest Christus voor al de zijnen die plaats innemen, zich zo diep vernederen tot in de dood toe. En dat was noodzakelijk, zegt de catechismus, vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God. Er moest betaling plaatsvinden voor de zonde en de schuld. En daar zou je veel aan kunnen proberen te doen. Er zou veel kunnen worden gegeven tot verlossing. En daar zijn veel mensen ook mee bezig in het leven, om tot een beter leven te komen, om van pijn en ellende verlost te worden. Rechtzinnige kerkmensen zijn bezig om toch maar niet in de hel te komen, en hopelijk zullen we verlost worden voor eeuwig. Maar gemeente, dat is te kort. Want wij moeten verstaan, het gaat om de eis van de gerechtigheid en de waarheid van God. Aan die eis moet worden voldaan. En daarom moet Christus zich tot in de dood, niets minder dan dat, tot in de dood vernederen. En jongens en meisjes, waar moet je dan aan denken? Het is misschien een moeilijk woord voor jullie. Gerechtigheid van God. Wel, het is belangrijk om dat te onthouden. Bij de gerechtigheid van God moet je denken aan waar God recht op heeft. En wat is dat? God, onze Schepper, heeft recht op ons leven. Op de toewijding van ons hele bestaan, ons hart, onze gedachten, al onze genegenheden, dat het allemaal gericht is op God, tot eer van onze Schepper, daar heeft God recht op, want God heeft ons goed en naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. God heeft de mens geschapen met die mogelijkheid om daaraan te voldoen, God de eer geven waar hij recht op heeft. En hoe is dat bij ons? Door de zondeval is het een onmogelijkheid geworden dat wij als gevallen zondaren, als Adamskinderen, ooit nog iets tot eer van God zouden kunnen doen of denken. We staan schuldig aan die gerechtigheid van God. En verstaan we dat, gemeente, leert de Heere ons dat, ontdekkend door zijn Heilige Geest, dat we voor de gerechtigheid van God niet kunnen bestaan. Hebben we te maken gekregen in ons leven met een rechtvaardige God? En is het doorleefd geworden? Ik kan aan die eis, aan Gods gerechtigheid, in tijd nog eeuwigheid voldoen. Want de gerechtigheid van God, die eist ons totale leven. En dat kan maar op één manier worden aangebracht, opgebracht, door te sterven. Want dat leven hebben we verzondigd en dat moet vergoed worden. Dat kan in geen andere weg dan de dood aan te doen. Maar als wij sterven, dan is het daarmee ook voorbij. En als dan de eerste Adam, wij als Adamskinderen sterven, dan houden we niets over. En daarvoor moest nou Christus komen, als de tweede Adam, om plaats bekledend, als de borg voor al de zijnen, die plaats in te nemen, niets minder dan de dood. Want Christus heeft zich gesteld onder de eis van de gerechtigheid van God. En niet anders dan door zijn dood kon betaald worden voor de zonde en de schuld. De dood als gevolg van de zonde, die moest hij ondergaan. De gemeente, dat wordt nou een heerlijk evangelie voor die ontdekte zondaar die het moet belijden zelf. Kan ik daaraan nooit voldoen? Hoe word ik verzoend met een rechtvaardig God? Dat is vanuit de mens onmogelijk. Al zou ook iemand zijn leven daarvoor geven, dan houd je nog niets over om voor die zonde en schuld te betalen. Het roept alles om dat voldoenend werk van Christus sterven. Dat heeft hij als de borg moeten doen. Hij heeft aan dat heilig moeten zich gewillig onderworpen. Vanwege de gerechtigheid, die eis van God, is hij de dood gestorven. En daar komt nog iets bij. Dat is de waarheid van God. De waarheid van zijn woord. Zoals God in het paradijs heeft gewaarschuwd. Jullie weten dat ook, jongens en meisjes. Dat de mens niet moest eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat staat er heel sterk hoor. Daar staat letterlijk, dan zult u stervende dood gaan. Of dan gaat u dood als stervende. Herkennen we het? Dat is nou ons bestaan. Door het eten van de verboden vrucht zijn we onderworpen aan de dood. En het leven van de mens, dat is, zoals ook het doopsformulier zegt, niets anders dan een gestadige dood. Dat betekent, jongelui, een gedurig doodgaan. Hè? Steeds een beetje meer sterven. Ja, als je jong bent, in de kracht van je leven, dan gaat het nog omhoog. Maar als je 30 mag worden, of 40, ja, dan gaat het toch echt weer naar beneden. Ons leven door eigen schuld, niet anders dan een gestadige dood. En zo zijn we dagelijks op weg naar dood en graf. Nee, dat is nou niet pessimistisch, maar dat is de realiteit. En dat bepaalt ons bij de waarheid van God, de waarheid van het woord dat Hij heeft gesproken. En als de Heere in ons gaat werken, gaan we dat ook bijvallen. Dan gaan we dat beamen. Het leven is inderdaad een gestadige dood. Het woord dat u gesproken hebt, dat is waarheid. Het is echt. We hebben ons laten leiden door de leugen in het paradijs. U zult als God zijn. En de mens heeft naar de duivel geluisterd. Zo zijn wij de dood toegevallen door eigen schuld. En het is onmogelijk om onszelf daar ooit nog van te verlossen. Want de dood is de bezoldiging der zonde. En weten jullie, jongelui, wat dat woord betekent? Hè? Een ouderwets woord. De bezoldiging van de zonde is de dood. Dat wil zeggen, het gepaste loon van de zonde. Het loon wat bij de zonde hoort, dat is de dood. En hebben we dat inzicht mogen krijgen? Waarom sterven wij? Waarom zijn wij bezig te sterven? Vanwege de zonde. Daar ligt de oorzaak. Dat we niet aan de eis van God kunnen voldoen, dat is eigen schuld. En zo bepaalt de werkelijkheid van de dood ons bij de zonde. Is het niet waar? Ten dagen als u daarvan eet, zult u stervende dood gaan. Het is het gepaste loon dat bij die misdaad behoort. En kwam het reeds in uw en jouw leven tot het belijden daarvan, onderworpen aan die eis van God, zijn gerechtigheid, zijn waarheid. En daarom moest Christus zich plaatsbekledend als de borg tot in die dood vernederen. En wat is dat een ernstige werkelijkheid, gemeente? Niemand van ons ontkomt aan het sterven. En de dood wenkt ieder uur. In deze coronatijd zijn er bijzonder die roepstemmen, niet waar? En wat werkt het uit in ons leven? Buigen we voor de gerechtigheid en de waarheid van God, dat we daar schuldig aan staan? En is dan niet de grote vraag: welke dood zullen we sterven? Is het een dood zonder Christus? Of mag het door genade worden een sterven in Christus? De gerechtigheid, de waarheid Gods, dat bepaalt ons bij die realiteit. En als we dat gaan verstaan, worden we ook vernederd. Dan leert de Heere zijn volk om daarvoor te buigen. Want die eis, daaraan kan ik nooit voldoen. En dan is dat het heerlijk evangelie van het sterven van Christus. Hij moest en wilde zich tot in die dood vernederen, want hij heeft alzo voldaan aan de gerechtigheid en aan de waarheid van God. Mogen we zo het sterven van de Heere Jezus verstaan. Hij heeft genoegdoening aangebracht. God heeft het vonnis voltrokken aan zijn eigen Zoon. Jezus heeft met zijn sterven voldaan aan de eisen die vloeien uit de gerechtigheid en de waarheid van God. Daarin ligt, gemeente, de grond voor de zaligheid. Daarom moest Jezus zich tot in de dood vernederen. Daar ligt nu de zaligheid van al de zijnen in vast. En daar hoort ook bij de begrafenis van de Heere Jezus. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarlijk gestorven is. Ook die begrafenis van de Heere Jezus hoort bij zijn vernedering. Ook daarin voldoet hij aan de eis van God. Voordat de opstanding er kon zijn, moest eerst de graflegging van de Heere Jezus plaatsvinden. Ook begraven geworden. Dat diepe lijden van de Heere Jezus, dat is vervulling van de profetie. Psalm 22 getuigt ervan, we hebben het gezongen, maar ook getuigt Psalm 22, gij legt mij in het stof des doods. En dat is vervuld geworden in de begrafenis van de Heere Jezus. En hij gebruikt zelf de vergelijking met Jona. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in het ingewand van de vis was, Zo moet de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde zijn. Ook de weg van het graf wilde de Heere Jezus gaan. Ook die vernedering wilde Hij doormaken als een bevestiging dat Hij echt is gestorven. Op zichzelf is een begrafenis nog geen bewijs dat iemand ook echt gestorven is. Want het gebeurt, gemeente, dat mensen levend worden begraven. Het is ook in de voorfamilie van mijn vrouw voorgekomen dat later een graf openging. En toen lag die persoon omgedraaid, haren uit het hoofd getrokken, gek geworden in het graf. Hoe ernstig, als het sterven wordt, zou je wel mogen vragen: Heere, mag ik echt dood zijn voordat ik het graf in moet? En wat is het begraven worden? Ook onderdeel van de vernedering van de gevallen mens. Want het is de groeve der vertering. Dan gaat in vervulling: stof zijt gij en tot stof zult gij worden. Wat is dat een ernstige zaak. En voor velen is het dan ook iets, het graf en de dood. Nee, daar moet je maar niet te veel mee bezighouden. En het is ook een afschuwelijke zaak, niet waar, als het gaat over dood en graf. Zonder de doden en begraven Heere Jezus, ja, dan is het afgrijzelijk. Maar het evangelie van Jezus' begrafenis opent nu voor ons om in het geloof te zien op het graf, om Jezus wil. Want Hij wil ook het graf ingaan om volkomen te voldoen aan al de eisen van de gerechtigheid en de waarheid van God. Een begrafenis op zich is niet noodzakelijk. Elia en Henoch, ze zijn zo de hemel ingegaan. Maar het graf, dat heeft God toch laten staan. Ook voor zijn kinderen. Om ook in die diepste vernedering de weg te gaan als gevolg van de zonde. Maar zalig als we die weg mogen gaan. De geloofsverbondenheid met de gestorven en begraven zaligmaker. Een gemeente, van hieruit komt die vraag tot ons: hebben we nou een zaligmaker in het graf nodig? Heb u zich wel eens gewend tot Jezus in het graf, dat je niet zonder Hem, zonder die genade, grafwaarts kunt gaan en hoeft gaan? Jezus begraven geworden. Maar jongens en meisjes, jullie weten ook, aan het kruis is al het bewijs geleverd dat Jezus echt was gestorven. Want die soldaat die stak met zijn speer in de zijde van de Heere Jezus. Toen kwam er bloed en water uit. Het bewijs dat Hij echt was gestorven. En dan toch ook nog de weg van het graf. Het is de volstrekte bezegeling dat Jezus waarlijk is gestorven. En wat ligt daar een genade in voor Gods kinderen? Ze hoeven nergens te komen waar hun zaligmaker eerst ook niet is geweest. Dat geldt zelfs voor het graf. O, dan mogen Gods kinderen in een geheiligd graf gelegd worden. Want Christus is bij de rijken in zijn dood geweest. Hoe wonderlijk Gods leiding. Want Jezus hing aan het kruis en toen is hij met de misdadigers gerekend. En de lichamen van de misdadigers die werden in het dal van Hinnom geworpen. Dat is de plaats van het dodenrijk. Hinnom, de hel. Maar Jezus, met de misdadigers gerekend, maar zijn graf bij de rijken, in een nieuw graf, want al aan het kruis is het nieuw geworden door dat volbrachte werk van Christus. Jezus is gestorven als de overwinnaar. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als dan die begrafenis van de Heere Jezus volgt, zeker, het is onderdeel van zijn vernedering. Het hoort nog bij het gericht van God, gemeente. De Heere Jezus heeft ook als gevolg van de daad der ongerechtigheid ook dit op zich willen nemen. De smaad van het graf wilde hij lijden, maar de Heilige van God zou in het graf geen verderving zien, want hij mocht daarin gelegd worden nadat hij de overwinning had behaald. En zo heeft Jezus het graf voor al de zijnen geheiligd tot de dag van de grote opstanding. Zo is het graf voor een kind des Heren de wachtkamer voor die heerlijke toekomst van de opstanding. Is dat niet een heerlijke genade? Hebben we zo een begraven Jezus al nodig gekregen? Het spreekt van onze vergankelijkheid, maar van de reddende genade van Christus. En zalig als Gods kind in de geloofsomhelzing van Christus zo geborgen mag zijn in dat lijden van de Heere Jezus, volledig voldaan aan al de eisen van God, die zijn niet bang meer om in het graf te kijken van een dierbare, van zichzelf. Een begraven Jezus is immers de garantie, nooit zonder hem. Niets kan scheiden van de liefde van Christus. O, de borg is in zijn lijdensgang hen voorgegaan. Dan mogen al de zijnen hem daarin ook volgen. In Christus is de prikkel van de dood weggenomen. En daarom mag het sterven van Gods kinderen zijn een ontslapen in Christus. En is dat niet een heerlijk evangelie, gemeente? Dan moeten wij wel het nut van dat borglijden van de Heere Jezus kennen. Het nut. Want als Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook nog moeten sterven? Onze dood is geen betaling meer voor de zonden, maar een doorgang tot het eeuwige leven. Dat is het heerlijke nut, de gezegende vrucht van Christus dood en begrafenis. Maar dat is toch volkomen geweest wat Jezus daarin heeft geleden. Dat borgwerk van Christus, dat is toch genoeg. Hoe komt het dan dat ook Gods kinderen die straf nog moeten ondergaan, dood en graf nog moeten aandoen? Niet als een betaling voor de zonde. Dat heeft Christus volmaakt gedaan. Jazeker, en daarin ligt de grond. Dat is het heerlijke fundament dat hij heeft gelegd. De volle losprijs is betaald. Daar hoeft en kan van de mens, van de gelovige, niets meer bij. En toch, ook Gods kinderen moeten nog sterven. Eenerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Maar er is wel onderscheid, gemeente. Als een goddeloze, een onbekeerde sterft, dan spreekt dat van het oordeel. Het oordeel over het ongeloof dat hem treft. Nee, dan is het ook voor de ongelovigen geen betaling meer voor de zonde. Dat ligt in Christus. Maar wie dat afwijst, dat offer van Jezus, die valt onder het oordeel van het ongeloof. Dat is het grote verschil. Met Gods kinderen die geborgen mogen zijn in Jezus Christus, hun sterven is een winst, een heerlijk nut. Zij mogen met Christus verbonden zijn en in het sterven vallen alle belemmeringen weg. En dan geldt het ook van hun begrafenis. Het is een doorgang tot het eeuwige leven. Dan is het wel nodig, zoals de apostel Paulus schrijft in Romeinen 6, wat we hebben gelezen, dat we één plant met Christus worden in de gelijkmaking van zijn dood. Dat wij in Christus, in zijn lijden en sterven en begraven worden, de volkomen betaling voor de schuld en zonden hebben leren kennen. Is die losprijs uw deel? Is dat offer van Christus u dierbaar? Mag u in zijn verdiensten de kwijtschelding van schuld en straf hebben ontvangen in de gelijkmaking aan Christus, in zijn diepe vernedering, o verbonden aan hem, in zijn lijden en sterven, één plant met hem geworden. Dat is het wonder, het heerlijk feit van de geloofsgemeenschap met Christus. Dat werkt de Heer in de weg van wedergeboorte en bekering. En daar komt het op aan, gemeente, mogen we dat nut, die vrucht van Christus' verdiensten kennen, die verlossing nu in beginsel en bij sterven in dood en graf, wordt het volkomen een doorgang tot het eeuwige leven. Zalig als wij het nut van die verdiensten van die gezegende borg mogen kennen. Weet u wat er dan in je mag leven? Dit leven en de zonde is mij de dood geworden. En het leven, dat is mij Christus. Daar kunt u het aan herkennen. Dat is een onbedrieglijk kenmerk van genade, van het leven der bekering, alles buiten Christus de dood achten en het leven in Christus Jezus vinden. En wie dat door genade mag kennen, die weet het. Sterven is gewin. Dat is gewin allereerst voor Christus. Want in de Bijbeltekst staat dat woordje mij schuin gedrukt. Dat staat er niet in. Het leven is mij Christus, het sterven gewin voor Christus. Dan mag er op grond van zijn verdiensten weer iemand het eeuwige leven beërven. En zeker het wonder, dan mag de gelovige getuigen, het sterven is ook voor mij gewin, eeuwig winst. Als het leven zonder de Heer Jezus je de dood is geworden, en als Christus zijn weldadigheid, o de staat van zijn vernedering en van zijn verhoging, als dat je lust en je leven is geworden, dat je met Paulus mag zeggen, o dat ik hem kenne in de gemeenschap aan zijn lijden, in de kracht van zijn opstanding. Dat is het nut, de vrucht van Christus verdienste, dat vloeit uit dat volbrachte werk van de Heere Jezus. En wat is dat een rijke genade, als Gods kinderen nog zo'n last hebben van de overblijvende zonden die nog tegen hun wil in hen gebleven zijn en die nog zo veel invloed kunnen laten gelden. En dan ligt Gods kind er vaak zo onder. Dan hebben ze zo nodig die levendmakende kracht, die zegen, dat nut van Jezus dood en begrafenis. Wel, gemeente, mag dat nut nodig zijn? Mag u die vrucht verlangen om die geborgenheid in Christus in beginsel te leren kennen? Dan wordt het een stervend leven. Afsterven aan jezelf, aan de zonde en de wereld, om het leven buiten jezelf in Jezus Christus te vinden, op te mogen staan, in dat godzalige leven je lust te vinden, om de Heere te zoeken, om Hem te kennen, om Hem te gaan prijzen. Ach, daar is nog zoveel wat daarmee in strijd is. Dat wordt ook de strijd voor Gods levend gemaakte kinderen, niet waar? En dat vervult hen menigmaal met droefheid. Maar hier wordt het gekend door de genade van Gods geest. Sterven voordat het sterven wordt. En al iets van die vernedering van dood en graf aandoen. Ik moet als zondaar daar doorheen om totaal af te sterven aan de oude mens. De gemeente, wat een wonder van dat heilsplan van God. Wat een heerlijk nut van die gang van de Heere Jezus, dat het graf door God in dienst wordt genomen om totaal af te sterven aan de zonden. Want het is zoals de apostel Paulus zegt, niet waar? Hij is in het lichaam der zonde, het lichaam des doods. En hoe kom je ooit daarvan af? Hoe wordt het ooit een lichaam zonder zonde? Een lichaam dat niet meer aan de dood is onderworpen? Wel, door dood en graf heen. Mag het dan, moe gestreden kind des Heren, wel eens tot zegen zijn dat je het graf in mag, om helemaal af te sterven aan de oude mens, om uit dat graf op te mogen staan in het nieuwe leven, in de heerlijkheid van Jezus Christus. Wat een wijsheid van God. Wat een genade van Christus. Wat een heerlijke, soevereine zondaarsliefde. Wat een onbevattelijk welbehagen van God. Zelfs dood en graf voor Gods kinderen. Ten dienste van hun zaligheid. O, hoe groot zijt Gij. Hoe wordt die gestorven en begraven Jezus dan een dierbare borg? Wat wordt Hij gepast? Want zulk een heb ik nodig voor mijn sterven en voor mijn begraven worden. Wel, gemeente, weet u het dan? Ja, dat kan. Het moet dat we het nu weten, hoe mijn sterven zal zijn en wat voor dood ik zal ondergaan. Ja, daar kun je zo tegenop zien. En er zijn ook kinderen van God, hè, die daarin blijven steken, in de onzekerheid. En die met angst en benauwdheid worden vervuld. Hoe zal het sterven voor mij zijn? Ach, gemeente, je hebt meer genade nodig om te leven dan om te sterven. En levensgenade, dat komt eerst. En dan stervensgenade, is het nu de hoogste strijd. Hoe kan ik leven tot eer van God? O, dat ik in mijn leven dat nut van Jezus verdiensten mag kennen. Dat de oude mens gekruisigd wordt. En de nieuwe mens mag opstaan. In dat leven van Christus, dat wordt de strijd. En wie dat mag kennen, en wie in de kracht der genade van Christus die strijd mag voeren en dat nut van Jezus verdiensten leert kennen in het leven, die hoeft niet op te zien tegen het sterven. Wat dacht u? De Heere doet geen half werk als hij de levensgenade verheerlijkt. Dan komt ook die stervensgenade zeker. Laat dat maar aan de Heere over, hoe het dood en graf zal zijn voor u. Eerst de levensgenade om een godzalig leven te leiden. Dat is het grote nut van die zegen van Christus verdiensten. En mag u dat in de levenspraktijk ervaren door zijn kracht. Oude mens gekruisigd, de nieuwe mens staat op. De rechtsgrond is gelegd in Christus. En daarin ligt ook vast voor al de zijnen hun sterven en begraven worden. Alles in de weg van die zaliging in Christus. Maar dan nu eerst de praktijk in het leven. Wat voor nut nog meer? Ja, dat meer, dat is belangrijk voor de levenspraktijk hier en nu. In Christus verdienst is de schuld der zonde bedekt. Maar nu gaat het over de smet der zonde. En dan komt Gods kind erachter dat hij een tweemens is. Hè? Een tweemens in de waarachtige bekering. Dan heb je nodig die stervenskracht van de zaligmaker om in navolging van hem niet meer voor de zonde en de wereld te leven, maar hem na te volgen. Mag dat nut openbaar komen, zoals de apostel Paulus het ook getuigt, vers 6. Onze oude mens is met hem gekruisigd. Ja, dat is toch wat, om dat te zeggen. Dan moet je toch wel heel veel beleefd hebben. Jazeker, maar met minder kan het niet toe en hoeft het ook niet. Daar staat de verdienste van Christus garant voor. Dat is zo sterk. Dat werpt zijn vruchten af. Dat bewijst zijn nut in het leven van de Godvrezenden. En al is het dan met schroom. Maar toch, de apostel Paulus nazeggen. Mijn oude mens is met Christus gekruisigd. En dan is er nog zoveel over van die oude mens. Maar in beginsel heeft hij de doodsteek ontvangen, gemeente. En waar kun je dat aan herkennen? Nee, niet dat je zegt die oude mens is helemaal weg. Maar wel dat daar de strijd is tussen vlees en geest. En dat daar het verlangen is om als de nieuwe mens tot eer van God te leven. En dat het zo mag zijn dat de boze lusten van het vlees niet meer regeren, niet meer de overhand hebben, maar dat je tot je verwondering mag gaan merken. De Heere bekeert mij. De Heere is vernieuwend aan het werk. Want ik ga dingen als zonde stempelen. Wat eerst voor mij geen zonde was. En ik ga opmerken de goedertierenheid van de Heer, onverdiende zegeningen waar ik eerst aan voorbij leefde. En ik voel en merk in mijn hart, in al mijn genegenheden, het moet op Christus aan. En er is verlangen om uit zijn volheid genade voor genade te mogen ontvangen. Genade alleen, dat gaan Gods kinderen al strijdende steeds meer ondervinden. Zo mag het rijke nut, de heerlijke vrucht van Christus verdiensten gestalte krijgen. Zoals de apostel Paulus ook zegt, gij zijt niet meer onder de wet. Ja, dan ben je uit het werkhuis. Maar onder de genade, door het geloof in Christus alleen. En het ware geloof is altijd toevlucht nemend van aard. En dan gaat het om Hem. Dan mis ik nog zoveel. Dan staat Gods kind voor eigen waarneming er vaak nog weer zo buiten. Maar toch Hem niet te kunnen missen. Gedurig weer de toevlucht nemen tot het lijden en sterven, tot die diepe vernedering van die gezegende borg, om uit Hem bediend te worden, om in dat nieuwe leven te mogen groeien, om je op te offeren. Ja, dat wordt het offer der dankbaarheid. Niet om er iets mee te worden of te verdienen. Ah, dat is de liefdesdienst gemeend, omdat de Heere het zo waardig is in een nieuw, godzalig leven wandelen. Dat is het grote doel. En dat moet in beginsel praktijk zijn. De oude mens is met Hem gekruisigd. Dat geeft kracht om steeds meer die kruisdood met Christus te sterven. Dat is een voortgaand proces, gemeente, en zalig als die vrucht dat nut er mag zijn, want dan mag je ook tot die troost komen, die bijzondere troost, dat je in de hoogste aanvechting verzekerd mag worden dat Christus nabij is, want Hij is ook nedergedaald ter helle. En dat geeft het diepste aan in het borglijden van Christus. Want we zijn in Adam, de volkomen dood toegevallen gemeente, en aan de verdoemenis zelf onderworpen. En daar is maar één weg om daarvan verlost te worden, om niet in de eeuwige rampzaligheid terecht te komen. Dat is dat Christus die plaats inneemt. Dat zwaarste straflijden moest Hij ondergaan. De drinkbeker die vol is met de wijn van de gramschap van de toorn van God. Die drinkbeker die Jezus werd aangereikt in Gethsemane, die ook gevuld is met de droesem van onze zonden, die heeft Jezus genomen. En die heeft Hij leeg gedronken. Hij is nedergedaald ter helle. Nee, niet dat Jezus in de plaats van de hel zelf is geweest, maar Hij heeft die onuitsprekelijke verschrikkingen, benauwdheid, angst en kwellingen van de hel doorgemaakt. Dat betekent zijn nederdaling ter helle. En jongens en meisjes, wanneer is dat gebeurd? Dat is al aan het kruis gebeurd. Want die nederdaling ter helle, dat is niet het laatste, maar wel het diepste. En dat is al gebeurd aan het kruis, waar Jezus uitriep: mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Na die 3 uur duisternis verklaart Jezus zelf wat het was. Verlaten van God. Nedergedaald ter helle. Dat was het diepste lijden wat de Heer Jezus heeft ondergaan. In een ongekende diepte aan lichaam en ziel heeft Hij dat doorleden, gemeente. En niemand kan vatten, we kunnen niet bij benadering verstaan, wat dat voor de Heere Jezus is geweest, de Zoon van God. Rechtvaardig mens, van God verlaten, nedergedaald ter helle. En dat voor een schuldig volk, voor zondaren die het niet waardig zijn. Onbegrijpelijke zondaarsliefde. Het zijn onuitsprekelijke kwellingen die Jezus daarin heeft ondergaan. En gemeente, zo is het ook, zijn onuitsprekelijke zondaarsliefde die Hij daarin heeft geopenbaard. Het is niet onder woorden te brengen, daar schieten woorden te kort voor, maar zalig als je het mag beleven. Als je in je hart door die zondaarsliefde wordt getrokken, als het ons mag raken, als het evangelie van het borglijden van Christus, de ware troost, Hij nedergedaald ter helle, dan kan in het leven van Gods kinderen zo diep niet gaan, of Christus weet ervan. Christus is nabij. In de zwaarste, hoogste aanvechtingen mag Gods kind verzekerd worden dat Christus nabij is, dat zijn liefde en zijn reddend werk niet tekort schiet, om ook daarin vast te houden, om ook daarin Gods kind genadig te zijn en te beschermen en heen te leiden door die aanvechtingen heen naar de zaligheid, naar dat eeuwige leven. Dat is de troost van dat borglijden, nedergedaald ter helle. Is deze Christus voor u en jou noodzakelijk? Als dat niet het geval is, gemeente, als we Hem niet nodig krijgen om van het verderf der hel verlost te worden, ja, dan blijft er geen slachtoffer over voor de zonden. Dan is er niets anders dan de eeuwige verlorenheid. Wie deze Jezus niet verkiest door genade tot zijn deel, die verkiest de hel boven de zaligheid. O, wat ernstig, een diepgaand evangelie, nedergedaald ter helle. Christus heeft zich Gode onstraffelijk opgeofferd, en dan komt het aan op de geloofsvereniging met deze gekruisigde Christus. Ja, het kan diep gaan met Gods kinderen. Zal ik nog niet in de hel terechtkomen? Zoveel zonde, zo goddeloos van binnen. Dan zit ik zondags wel netjes in de kerk. Dan kan een ander heel wat van mij denken. Maar wie ben ik tegenover de rechtvaardige God? Over zijn gerechtigheid en waarheid kan ik niet bestaan. Die verlorenheid, die verdorvenheid. En dan gaat wel eens iets van de hel open, nietwaar? Dat je dat waardig bent geworden, dat je het daarnaar hebt gemaakt. O, wat een heilige schrik komt er dan in het hart van Gods kinderen. Wat gaat de aanvechting dan diep? Kan het nog voor zulk een zo'n domwaardig zondaar als ik ben? De hoogste, de zwaarste aanvechting. Ook daar is er de troost van Christus in zijn nabijheid, in zijn overwinnende en verlossende genade. En hoe komt Gods kind tot die zekerheid? Wel door werkzaam te zijn. Want de catechismus brengt het zo onder woorden dat ik werkzaam ben met die nederdaling ter helle van Christus. En dat hij zo betekenis voor mij krijgt. Dat zijn de geloofswerkzaamheden met die Christus nedergedaald ter helle. En daarin ligt de zekerheid dat de schuld is voldaan. Dat hij als het lam van God van alle zonde en onreinigheid, van de smet der zonde, volkomen heiligt en reinigt. Jongens en meisjes, mag dat ook voor jullie de troost zijn. Vandaag leven we in een witte wereld. En wat is dat mooi, hè? Die witte sneeuw. Smetteloos wit als sneeuw. Maar straks, ja, dan wordt het toch allemaal weer zwart. Hè? Als de dooi intreedt, dan wordt het weer vuil. Dat komt weer boven. Dat witte, dat was maar een tijdelijke bedekking. Maar nu het bloed van het lam, nu het lijden van de Heere Jezus, door zijn verdiensten worden Gods kinderen wit als sneeuw, zonder vlek en zonder rimpel. En als de dooi intreedt, als dood en graf komen, nee, dan niets meer van dat vuil van de zonde, voor eeuwig bedekt in de borggerechtigheid van Christus. Wat een zalige troost in dit leven in beginsel, maar in het sterven volkomen, mag u die troost putten uit het helle lijden van de Heer Jezus, dat hij u dierbaar mag zijn. In die kruisverdiensten, dan mag er blijdschap komen in het hart. Dan wacht u geen helse verschrikking. Heb goede moed, o kind des Heren, en zie uit naar die grote dag. Dan kan het nog door veel verdrukking heen gaan. Dan moet de weg der vernedering door dood en graf nog worden aangedaan. Maar met hoop en uitzicht op die heerlijke toekomst, heb dan altijd goede moed. Want in dat sterven heeft Christus de dood gedood voor al de zijnen. En dan mag zijn liefde overwinnen, dan geen helse pijn en benauwdheid. Hij verlost er volkomen van, dan zal er blijdschap, zaligheid zijn. Dan mag het loflied opklimmen tot zijn eer. U hebt mij opgetrokken uit de diepste nood. Wat zalig als dan de lofzang mag klinken tot het Lam van God, om in zijn smetteloze reinheid eeuwig te mogen delen, om vol aanbidding te zijn. Zal dat niet zalig zijn? Amen. eindigen met dankzegging. Heere, deze zondagsafdeling vol onderwijs over dat ondoorgrondelijke lijden en sterven van die gezegende borg en zaligmaker, niet te vatten door ons, maar wel uit genade ons toch de zegen, de rijke vrucht, het heerlijk nut van die kruisverdiensten van Jezus Christus schenken, nu in dit leven en ook in het sterven. O, wat is er een volkomen genade in dit borgwerk van Jezus Christus, en dat ook uit die nederdaling ter helle de troost mag worden geput, de troost en zekerheid. Niets kan scheiden, hoe diep het ook gaat, van die reddende zondaarsliefde van Christus. Schenk daarin vrede en blijdschap, en dat uw volk zich mag beroemen in die dierbare gunst, want dat is zo'n groot wonder, dat blijft hen bij en dat geeft moed en kracht. Heere, wil zo dit woord nog tot zegen stellen. We zeggen uw naam dank voor wat u gaf. Wil genadig verzoening doen over het onze. Gedenk ons in de week die voorligt. Wil ons dag en dag nabij zijn en ons aanzien in Christus Jezus, opdat we met goede moed mogen voortgaan. Dood en graf tegemoet, ja meer, de dag der opstanding tegemoet, te mogen ingaan in dat eeuwige leven, om altijd bij u de Heere te zijn. Laat dat de troost zijn uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.